Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze sessie. Gijs de Jong had vanochtend al aangekondigd dat we een samenvatting zouden doen van wat er bij beeld is gedaan. Mijn naam is Alex Tissen, ik ben architect bij Achmea.
Mijn naam is Marcel de Vries, ik ben werkzaam bij InfoSupport en ook regional director voor Nederland.
Ja, we zijn allebei regional directors, hè, Microsoft regional directors. Beetje misleidend, want het heeft niet zo heel veel met regio's te maken. Het is voor Nederland.
De regio Nederland. Hè?
De regio Nederland. En we werken niet voor Microsoft. En dat betekent dat we wat vrijer zijn om dingen te zeggen die wij gezien hebben. We hebben naar beeld gekeken, we hebben de keynote gedaan. 2 keer 3 uur vol gehouden.
Ja, dat was wel een uitdaging.
Dat blijft jullie besparen, maar we raden u wel aan om ze natuurlijk nog te kijken. En allerlei andere sessies die er geweest zijn. En we hebben gekeken van, nou, wat zijn nou eigenlijk de hoofdlijnen van wat daar allemaal verteld is? En als je even tussen de regels doorleest, wat zie je dan nog meer? Wat Microsoft allemaal aangekondigd heeft? Wat zijn de dingen die vanzelfsprekend werden verondersteld, maar niet expliciet zijn gezegd?
Ja.
En die dingen proberen we eruit te halen. En waar Gijs het moest doen zonder slides en zonder demo's, proberen wij wat meer met plaatjes en wat demo's te ondersteunen.
Ja, geen dansjes en dat soort dingen, maar we houden het bij demo's.
Ja.
Oké. Okay. Doet hij het niet van ver?
Nee, dan
moeten we in de buurt blijven.
Dan ga ik eventjes demo dolly zijn.
Oké. Okay.
De agenda.
Goed, wat we vandaag willen behandelen zijn eigenlijk een aantal belangrijke onderwerpen die we dus tegen zijn gekomen. Een van de dingen die in de eerste dag in de keynote eigenlijk al wel duidelijk werden, is dat Microsoft heel erg duidelijk zelf ook heeft gezien dat er zoiets aan het ontstaan is als die Internet of Things. En voor die Internet of Things willen we in een aantal stappen eens even gaan kijken, een aantal scenario's, hoe je daar het Microsoft platform kunt gebruiken en inzetten en wat daar aan specifieke nieuwe innovaties zijn ontstaan. Vervolgens willen we natuurlijk even kijken naar de Windows Phone update. En je ziet het plaatje al van Cortana. Wat we willen doen is even een paar kleine dingetjes proberen te laten zien voor zover dat gaat op een emulator. We hebben op dit moment nog geen device. We proberen devices mee te nemen vanuit Amerika. Maar ik kan je vertellen, dat is een redelijke uitdaging om ze dan hier in Nederland aan de praat te krijgen. Dus Windows Phone 8.1. Daarnaast willen we even gaan kijken naar Windows Azure. Wat zijn daar nou belangrijke zaken die zijn aangekondigd? Ik denk dat zelf, tenminste ik was daar zelf heel erg van onder indruk, is onder andere een nieuw programmeermodel wat we kunnen gebruiken om veel schaalbaarder applicaties te bouwen. Het zogenaamde Orleans Framework, daar gaan we het even over hebben. En uiteraard natuurlijk een aantal zaken die met name te maken hebben voor ons als developers. Namelijk, hoe kan ik development in de cloud gaan doen? Misschien hebben jullie allemaal al wel gehoord van Visual Studio Online, maar de combinatie met Windows Azure is superkrachtig om uiteindelijk heel makkelijk je ontwikkelomgevingen neer te gaan zetten. En daar willen we het een en ander van meepakken. Nou, uiteindelijk willen we dan nog het een en ander vertellen over .NET. Ik denk dat, voor mij was dat in ieder geval een belangrijke takeaway dit jaar, dat .NET heeft een heel brok nieuwe innovatie gekregen. Er wordt heel veel energie en resources opgezet om daar heel veel slagen te kunnen maken om het .NET platform te verbreden, te vergroten, te verbeteren. En met name ook heel veel te doen als het gaat om performance verbeteringen, als het gaat om .NET applicaties en het verhaal van cross-platform. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijke agenda topics waar we het vandaag met elkaar even over willen hebben. Wat ik zelf en wat Alex en ik het over hebben gehad, is wat is nou de belangrijkste boodschap eigenlijk die we meekregen op het moment dat we daar tijdens die keynote zaten. En wat wij hebben gezien is heel duidelijk dat er weer een stukje visie is, een stukje strategie is. Van waar willen we naartoe, hoe willen we ons als bedrijf positioneren. En wat je hier heel duidelijk zag, en Satya Nadella was daar redelijk duidelijk in, dat hij zegt van we willen uiteindelijk werken naar een organisatie die op basis van mobile en cloud first eigenlijk zijn proposities neerzet. En dat zie je natuurlijk ook heel erg in de producten terugkomen. En dat zie je natuurlijk ook als je een bedrijf moet veranderen van eigenlijk een softwarebedrijf naar een devices and services company. Dat daar een aantal slagen moeten worden gemaakt. En wat mij heel erg opviel ook in de gesprekken die we hadden met de program managers. Met een aantal senior leadership mensen waar we gesprekken mee hebben gehad. Is dat er echt een one Microsoft aan het ontstaan is weer. En dat er uiteindelijk meer incentives zijn om met elkaar samen te werken. Dan dat je in je eigen silo eigenlijk je eigen ding aan het doen bent. En dat is wel, denk ik, een hele belangrijke slag die gemaakt wordt.
Ja, en we denken ook dat deze visie, dat een visie is voor een iets kortere tijd. Hè. We hebben een visie gehad van 25 jaar geleden. Ieder bureau krijgt een PC. Ja. Nou, dat was een hele sterke visie voor een termijn van 25 jaar. Dit is er eentje, denk ik, van de transitie die nu gaande is, de reorganisatie binnen Microsoft. Ik denk dat hier nog een sterkere visie achteraan komt. Hè, van hoe dat het er over een groter aantal jaren uit gaat zien. Ja. Maar mobile first, cloud first is waar Microsoft ziet de als richting waar het heen gaat.
Ja, en dat is met name natuurlijk vanuit zijn productontwikkeling. Als je ziet qua organisatie, hebben we een periode gehad dat het, we noemden het dan ook maar dat ze dark gingen. Hè. We hoorden niks meer van ze. Het was helemaal gefocust op de consument. Alleen op het moment dat we iets hebben, laten we ze ook zien. En je zag dit jaar ook heel duidelijk dat er weer een stukje open communicatie gestart wordt. We willen weer feedback hebben. We willen de dialoog met jullie aangaan om ervoor te zorgen dat we dat platform kunnen verbeteren. En dat zul je ook in de rest van de sessie zien. In een aantal initiatieven die gelanceerd zijn. Waarbij ik denk, van, dat wordt ook boter bij de vis, zeg maar, ten aanzien van wat men daar wil doen. Goed. Als je kijkt naar een company, devices en services. Wat waren een aantal aankondigingen die we hebben gehoord die denk ik een belangrijke bijdrage leveren aan die visie? En wat ontzettend schokkend was, min of meer ook wel, dat werd ook echt door de pers ook wel zo ervaren, is dat Windows als een platform is gratis en voor niks voor alle devices die 9 inch of kleiner zijn. Dat betekent dus dat al je Windows Phone devices gratis Windows licenties draaien, maar ook al die tablets die uiteindelijk in die kleine vormfactor aanwezig zijn. En we weten natuurlijk allemaal dat Microsoft was altijd de company die draaide op het Windows platform, maar nu ga je dat grotendeels weggeven. En dan zie je dus wel dat je daar dus heel duidelijk ziet dat Microsoft, we moeten gewoon pushen voor uiteindelijk market share op de tablets, op de phones. En er kan geen discussie meer over zijn. En als je daar ook even dieper naar kijkt, dan denk je van, dat is ook interessant voor die leveranciers van telefoons. Want op dit moment wordt er vrij veel geld verdiend door Microsoft aan Android-telefoons als het gaat om bijvoorbeeld licenties die men moet aftikken. En als je nu een Windows OS daar tegenover zet wat gratis is, dan kun je daar een aardig verschil maken. En als je ziet dat in die devices, een telefoon die wordt gemaakt, hele lage marges worden gedraaid, dan kan het verschil tussen $15 of $30 uiteindelijk een groot verschil maken waar de push zal komen. Dus we hopen in die zin wel dat daar uiteindelijk ook meer devices in de low-end markt komen, waardoor je ziet dat er een enorme marktshare zal ontstaan. Nou goed, daarnaast grote investeringen in Windows Azure. We hebben daar erg veel nieuwe innovaties gezien. Daar gaan we zo meteen nog even verder ook op in. Wat erg interessant was om te zien is ook een aankondiging van Steven Elop ten aanzien van de nieuwe Nokia-telefoons die er kwamen. Ik moet zelf zeggen dat ik erg fan was van de 930. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar we hebben nog een poging gedaan die ook in Amerika te bemachtigen, maar die blijken daar niet op de markt te zijn. De Nokia-icon is dan zeg maar hetgeen wat je ongeveer kan krijgen, maar dan werkt het uiteindelijk weer niet in Nederland. Daarnaast hele grote investeringen in .NET en dus het omarmen van open source. Gijs refereerde er al even aan, hè. Dat Microsoft heeft gezegd van we gaan de Roslyn compilers gaan we beschikbaar stellen in open source. En daarnaast heeft men een nieuw platform gelanceerd, de zogenaamde .NET Foundation, als het gaat om open source contributies. En daar zit dus onder andere natuurlijk al ASP.NET in, Web API, daar zitten de Roslyn compilers in. Maar dat is ook met een grotere groep aan partijen, onder andere ook Xamarin, die daar ook een aantal libraries zeg maar, beschikbaar gaat stellen. Zodat we veel meer een open source community krijgen met al deze zaken.
Een paar kleine aanvullingen, Marcel. Ja? Ik denk dat het feit dat Windows gratis weggegeven wordt, dat een hele omslag is. Microsoft is nu een services en een devices company. Hè? En nou, denk daar eens even over na. Dat als je Windows weggeeft, is dat niet meer hetgeen waar je de wedstrijd mee gaat winnen. Het gaat juist om die services in de cloud onder andere. Dat is waar je naartoe gaat. En alle andere dingen die moeten daar makkelijk maken om daarop aan te sluiten.
En daar sluiten een aantal dingen ook bij aan. Hè? Een iPad-versie zeg maar, van Office. Waarom is dat? Je wil Office 365 natuurlijk in de markt veel duidelijker zetten. En je ziet ook, als je ziet naar het aantal downloads, wat is het, 4 miljoen of zo, waarvan dat ook redelijk goed loopt. Dus je ziet dat daarmee uiteindelijk veel meer naar die diensten wordt getrokken. En dat daar uiteindelijk ook een hoop nieuwe innovaties zullen ontstaan.
Ja, bijvoorbeeld ook hè, Office 365. Je hebt de home-editie had je al. Je hebt nu ook de personal-editie, waarbij voor $70 per jaar, dus dan reken even om €50-60.
Hoeveel staat de roebel vandaag? De dollars?
Maar dat je dan gewoon in feite Office mag installeren. De hele Office 365 offering erbij krijgt. Hè, dus je cloud storage, de Office in de web. Ja. Dat soort dingen. Nou.
En het draaien op meerdere devices over. Dus.
Ja. Ja, en Nokia heeft een hele range device. En jij noemde de high-end kant, hè, dus de allernieuwste, de allerchiekste dingen. Hè, maar wat Nokia ook doet, en ik denk dat Microsoft daar een hele sterke troef mee in de hand heeft, is dat ze ook devices zoals de Lumia 520, 521, hè, dat is dan meer de onderkant, die voor $50-60, dus ook ongeveer evenveel euro's, te koop zijn. Dus dan heb je een super goedkoop device waar ook Windows Phone 8 op draait. Nokia heeft aangegeven dat alle innovatie die zij doen van apps en dergelijke, dus ook de Hear Drive en dat soort ondersteunende applicaties van Nokia zelf, dat die over de hele linie doorgevoerd worden. Ook straks als DirectX 12 komt en dat wordt allemaal doorgepoord ook naar de goedkopere toestellen. Ja. Dus dan heb je daar ook weer een initiatief om dat Microsoft platform te adopteren. De instap is goedkoop en de services, dat is eigenlijk waar dan de meerwaarde uitkomt. Ja.
Goed, laten we eens verder gaan kijken naar Internet of Things, Alex. Pak jij die even?
Ja. Ja, dit was voor mij een van de verrassingen die genoemd werd. Dat er opeens de term Internet of Things genoemd werd. Misschien al langer aanzien komen. Hè. Er wordt wel eens vaker gezegd van zelfs je koelkast kan straks bestellingen gaan doen als die bijna leeg is. Maar dat is wel een beetje het gebied waar je aan moet denken bij Internet of Things. Dat er heel veel type devices en de kleine apparaten, grote apparaten, je tablets en dergelijke, dat die ook straks Windows gaan draaien in een vorm en connectiviteit met het internet hebben. Dus dan heb je dadelijk een heel groot netwerk van allemaal devices die ook onderling zouden kunnen communiceren. Staan hier wat getallen in de slides over de verschillende takken in de industrie en hoeveel dat daar omgaat aan hardware en devices die gebruikt worden. En dat zijn best wel grote aantallen. Nou, stel je nou eens voor dat al die dingen straks een vorm van Windows draaien, zodat je daar met je ontwikkeltooling van Microsoft applicaties op kunt ontwikkelen en dat het geen drempel is om bijvoorbeeld richting Azure te communiceren. Nou, dan heb je opeens een gigantische schaal. Dat is dan bijvoorbeeld de meters voor je elektriciteit of water in de meterkast. Dat apparaat een intelligent apparaat wordt en richting het internet kan praten. Dat je dat in de Azure kant op kunt vangen. En daarmee kunt communiceren.
En over die meters, zeg maar, dat is geen fantasie of zo. Infosport draait op dit moment bijvoorbeeld een project waarbij we al die metadata accumuleren in Azure zetten. En op basis daarvan ook het mogelijk maken om in de buurt met elkaar een soort wedstrijd te spelen om minder energieverbruik te hebben. Nou, als je nagaat wat het kost om al die meterinformatie binnen te krijgen, de koppelingen die je wil maken met Azure, de schaalbaarheid die je daar nodig hebt om zoveel data te kunnen accumuleren en ook te kunnen minen. Dat is echt waar het naartoe gaat. En je ziet dat steeds meer van dat soort zaken in de industrie steeds belangrijker begint te worden.
Ja. En dat gaat van grote devices naar kleine devices. Wat je hier ziet, is aan de onderkant zie je wat dingen die op moederborden lijken. Kleine bordjes waar system on a chip chips op zitten. En dat gaat dan langzaamaan richting kleine device voor in de industrie, voor in je auto, naar MRI-scanners, en die bovenste, dat is dan een soort van terminal. Maar dat is niet echt volledig Windows, maar een helemaal afgebakende Windows waarin je in een kiosk of iets dergelijks even zou kunnen internetten. Of in de hal van een of ander bedrijf waar je wat applicaties zou kunnen gebruiken. En je ziet daar heel vaak het woordje embedded in voorkomen. Dus een andere variant van Windows die speciaal bedoeld is voor deze klas van apparaten. En aan de onderkant, als je heel dicht tegen de hardware aan zit, dan heb je soms niet eens voldoende capaciteit om een operatiesysteem te draaien. Maar dat is juist de plek waar het .NET Micro Framework, met een hele kleine footprint, waar je daar dingen voor elkaar kunt krijgen en toch nog een behoorlijke subset van .NET kunt gebruiken om je applicatie te realiseren.
Wat denk ik wel erg interessant is om ook te zien, is als je ziet Windows Embedded Industry bijvoorbeeld, wat je daar ziet is dat er een hele managementomgeving omheen zit. Wij kennen allemaal vanuit Windows 8 zelf dat we boot to desktop kunnen doen. Maar een van de dingen die je juist wil uiteindelijk voor een terminal of zo, als jij in een ziekenhuisje moet aanmelden, dan wil je niet dat ding boot naar de desktop. Je wil dat die boot naar een specifieke app die gemaakt is om bijvoorbeeld je aan te melden, je barcode te scannen en al dat soort zaken meer. Nou, dat is typisch van die zaken die mogelijk zijn op het moment dat je dus Windows Embedded Industry gaat gebruiken. Er zit een hele managementomgeving bij, waarbij je kunt restricteren dat men überhaupt uit zo'n app kan gaan. Dat die altijd in die app start. Dat afhankelijk van bepaalde rollen die men bijvoorbeeld heeft als men een device gebruikt, dan kijk je meer naar het embedded handheld verhaal, dan kan hij op basis daarvan zeggen van deze apps mag je wel opstarten op je handheld device, maar deze apps zijn gerestricteerd en op het moment dat jij iemand bent die moet afrekenen en die rol heb je, dan krijg je ineens een kassa applicatie en kun je je creditcards erop swipen en op het moment dat je manager bent, dan mag je ineens weer Angry Birds spelen en al dat soort dingen meer. Dus op die manier kun je dan daar onderscheid in maken met zo'n hele managementomgeving die bij dit hele verhaal hoort.
de volgende stap hierin is, hè, dat al die devices die er dan zijn, dat je daar ook iets mee kunt vanuit aansturing. Dus in device management, dat is niet de device management zoals ik bring your own device in je bedrijf en we willen wel controle houden op welke dingen daarop staan en wat je doet. Dat is een ander type device management. Het gaat hier het managen van die devices op afstand. Ze aansturen, hè, dus de command and control. We willen dat die slimme meters dat die iets anders gaan doen. Hè, dat ze in energiezuinige stand gaan. Ik kan me voorstellen bijvoorbeeld tijdens de zomer, als je wat water wil besparen, dat je daar misschien iets mee zou kunnen of zo.
Knijpen de waterdruk even dan die dag of zo.
Nou ja, dat soort dingen. Hè. Maar dan heb je het wel over potentieel miljoenen huishoudens en miljoenen van die meters. En die ook allemaal data teruggeven, zoals Marcel net al zei in het Infosport project. Dat betekent dat je op gigantische schaal moet kunnen opereren. En Microsoft komt daar nog met iets dat heet de Azure Machine to Machine. Daar hebben ze nog weinig details over gezegd, maar in ieder geval zouden dat de middelen moeten zijn om dusdanige hoeveelheden devices om die aan te kunnen sturen en daar dan de monitoring op te doen, configuratiemanagement en op ook remote toegang krijgen tot die apparaten. Wie van jullie heeft er een autosysteem, navigatiesystemen van een van deze merken die hier staan? Een paar mensen.
Er zijn toch wel een aantal mensen die BMW rijden, of niet? Of die durven er niet meer vooruit te komen?
Wat een hoop mensen verbaast is dat hier Windows Embedded onder zit. Onder deze. Dus het operatiesysteem dat erin draait is Windows CE. En daar is door de fabrikanten van de auto's is daar zelf een shell opgebouwd met hun eigen systeem. Vandaar dat je niet echt kunt zien dat er iets van Windows onder zit. Microsoft komt wel met iets nieuws op dat vlak. Hè. Behalve dat dit doorontwikkeld wordt en de sync-technologie die erachter zit, hebben ze ook iets dat dan gebruik maakt van de MirrorLink-technologie. En het idee is dan dat je met je Windows Phone, als je de auto instapt, dat de MirrorLink ervoor zorgt dat jouw scherm in je auto een soort van extensie wordt van je telefoon. En dat heeft een iets andere form factor. Hè. Het zijn schermen die makkelijk te bedienen moeten kunnen zijn, want jij zit te rijden en je wil natuurlijk niet te lang wegkijken van de weg. Zelfs geloof ik genoemd, 2 seconden hebben ze onderzocht. Daarna wordt het heel gevaarlijk als je langer dan 2 seconden wegkijkt. Dus relatief grote knoppen, weinig knoppen, veel overzicht en daar waar mogelijk ook spraakherkenning. En daarmee kun je dan de applicaties die zinvol zijn en ervoor bedacht zijn om ook in een auto te draaien, zou je dan kunnen overnemen vanuit je telefoon. Daar navigatie valt daaronder. Misschien wat muziek afspelen wat je gedaan hebt. Hè. Spotify applicatie hebben ze bijvoorbeeld ook laten zien. Telefoneren uiteraard. Hè. En nog wat informatie over het rijden. Dus allerlei dingen die vanuit je telefoon overgenomen worden. En waar je phone-applicaties misschien ook al op afgestemd moeten gaan worden. Wil je dit aan kunnen bieden. Maar dat zou betekenen dat je telefoon stapt in een auto, zet die MirrorLink op en opeens heb jij jouw device meegebracht in andermans auto. En kun jij jouw applicaties daar ook gaan draaien met jouw data, jouw contactpersoon enzovoort. Ik denk dat het een heel mooie ontwikkeling is. Dit komt eraan. Ja. Nou, het laatste, die system on a chip. Hè, dus, je kunt het hier niet zien, maar als je erop googelt of bingt, dan vind je ook wel plaatjes van zo'n sok en hoe groot ze zijn. Dat ongeveer een halve centimeter is. Heel erg klein, een beetje printplaat eromheen, zodat je hem nog ergens op vast kunt maken. Maar dat ding dat aan de linkerkant staat, dat zie je ook op dat Intel Galileo bord in het midden zitten. Dat zijn de nieuwe type chips die heel klein zijn. En de rest van de dingen die eromheen zitten zijn alleen maar koppelingen met de buitenwereld. Hè? Dus micro SD-kaart, USB, voeding en dergelijke. Maar zo klein worden ze. En die printplaatjes worden steeds kleiner. Als je dit soort dingen leuk vindt, hè, en ook in de Arduino-wereld, microframework, dan zou ik zeker nog even naar de sessie van Rob Miles gaan. Want die laat ook zien dat het nou echt hele kleine bordjes kunnen zijn waar je dan met C, C++ tegenaan kunt programmeren. En de iets grotere borden die bieden je dan de mogelijkheid om dat microframework te draaien. Dit is straks de Internet of Things. Dat zulke hardware ingebouwd gaat worden in de gekste apparaten in je huis, onderweg, gebouwen. En daar allemaal tegenaan.
En op die manier dus intelligente omgevingen om ons heen creëren. Dat is eigenlijk het hele idee. Dat zaken kunnen reageren op jou en dat jij er bent en op jouw data en op jouw persoonlijke voorkeuren en al dat soort zaken meer. Dus dat is nog een hele slag. We staan echt nog in de kinderschoenen wat dat betreft. Maar dat wordt wel een interessante...
Het is wel waar het heen gaat, ja. En dat je dan ook iets nodig gaat hebben om op die schaal daarmee te kunnen interacteren. Hè? Zoals die machine-to-machine Azure. Misschien ook een leuk klein ding. Als je net iets meer wil dan Arduino, dan is Netduino de volgende stap. Daar kun je met het microframework programmeren. En dit was aangekondigd tijdens Build, dat de Netduino SDK voor Azure beschikbaar komt. Nou, voor mij ligt dat precies in het verlengde van wat we net zeiden. Hè. Het wordt straks super makkelijk om vanuit zo'n klein apparaatje richting Azure te gaan. Om daar de communicatie op te zetten.
Nou, de volgende stap die we willen doen is even gaan kijken, want dit was het Internet of Things thema wat er was. Laten we eens gaan kijken wat er voor ons is veranderd of wat er gaat veranderen als het gaat om client development. Ik denk dat een van de belangrijke aankondigingen die we hebben gezien is dat er een notie is van universal apps. En universal apps houdt eigenlijk in dat er is gezegd van, goh, we horen eigenlijk wel de feedback uit de community dat we iets met een Windows 8 operating systeem deden, waarbij we uiteindelijk WinRT qua platform hadden om tegen te programmeren. We hadden vervolgens iets van een Windows Phone en dan moest ik dan programmeren tegen Silverlight aan. En wat je ziet is als ik dan ook nog een Xbox game wil maken, dan moet ik weer tegen een andere API set aan gaan praten. Wat we gaan doen is we gaan dat samenbrengen. We gaan ervoor zorgen dat er eigenlijk één unified platform is waar je tegenaan kunt gaan programmeren. En dat is dus waar universal apps ook over gaan. Universal apps zijn de manier waarop je applicaties kunt gaan maken. En je begint bijvoorbeeld met een Windows 8 applicatie of Windows 8.1 applicatie die je maakt. En vervolgens als je daarmee bezig bent, dan maak je uiteindelijk een layout in XAML. Je hebt uiteindelijk een aantal classes die eronder zitten. Een MVVM modelletje eronder om uiteindelijk interactie aan te gaan met services die daar weer onder zijn via bijvoorbeeld een controlerlaag. Wat je zou willen doen is eigenlijk een groot deel van die code willen delen. En wat ze dus mogelijk maken, en ze maken dat heel eenvoudig in Visual Studio. Door rechts te klikken op je Windows project kun je ineens zeggen van maak er ook maar een phone project van. En als hij dat doet, dan zorgt hij ervoor dat uiteindelijk wordt gekeken van, goh, wat zijn nou de resources die ik kan delen tussen Windows Phone en uiteindelijk het Windows 8 operating systeem. En wat je dan ziet is dat hij daarvoor een zogenaamd nieuw type project aan maakt, een zogenaamd shared project, waarin dan de bestanden komen te zitten die daadwerkelijk gedeeld worden tussen de twee type applicaties die we hebben. Nou, wat daar leuk aan is dat je eigenlijk niet alleen je C-sharp code kunt delen, je classes kunt delen, je service interactielaag, je JSON parsing en al dat soort dingen meer. Nee, je kunt ook nog eens een keer een groot deel van je XAML gaan delen met elkaar. Dus we hebben ook de XAML modellen met elkaar verenigd en er is nu een soort unified XAML model waarmee je kunt werken. En het mooie is dat in XAML kunnen we definities maken. We zeggen van, goh, ik heb hier bijvoorbeeld een panorama en ik heb hier een pivot en ik heb hier een aantal items die ik wil laten zien. Maar dit specifieke item moet ik voor een phone, moet ik dat iets anders doen, want ik heb maar een kleiner schermpje ten opzichte van mijn landscape schermpje op mijn tablet. Nou, wat je dan kunt doen is eigenlijk een soort call-out doen naar een component. En dat component maak je aan in uiteindelijk je Windows Phone project en uiteindelijk ook in je Windows 8 project. En vervolgens snapt dat shared project automatisch dat jij dat component gaat gebruiken wat weer device specifiek is. Dus op die manier kun je hele subtiele wijzigingen maken die device specifiek zijn of platform specifiek zijn. Omdat je iets andere layouting wil voor andere vormfactoren. Maar toch kun je uiteindelijk één shared codebase gaan gebruiken. En dat zal ik zo meteen even laten zien in een kort stukje demo daarvoor.
Ja, daarvoor heb je ook nu de termen universal controls. Dat zijn de controls die inderdaad over de verschillende platformen heen werken. Ja. En er zijn nog steeds wel uitzonderingen per platform, maar dat is ook de bedoeling. Want een phone is echt iets anders dan een tablet. En daar zitten bepaalde controls op die met phone te maken hebben, die je bijvoorbeeld niet op een tablet zult zien.
Ja, ik zie mezelf ook nog niet heel vaak met een keyboard aan mijn telefoon zitten bijvoorbeeld. Hetgeen wat je met een tablet wel kan doen. Dus vandaar zie je dat er ook echt geoptimaliseerde controls zijn om te kunnen werken met je Windows 8 applicaties op een tablet, eventueel met een toetsenbord eraan. En daarnaast uiteindelijk dan je Windows Phone app, waarbij je in mijn beleving nog altijd voor moet zorgen dat je zo min mogelijk user input wil hebben, omdat die keyboardjes gewoon blijven gewoon lastig om daar input op te geven. Dus dat is wel een belangrijke stap, ja. Wat ook belangrijk is dat er dat eigenlijk alle talen ondersteund zijn op alle platforms. Dat houdt in dat je op Windows Phone ook HTML5 met JavaScript kunt gaan doen. Dat je natuurlijk C++ en C-sharp en VB kunt doen daarop. En dat kun je eigenlijk nu op alle platforms. Daarbij moet ik nog even de opmerking maken dat voor het stukje Xbox One... is het zo dat ze een preview hebben laten zien van wat er mogelijk is. Dat is op dit moment niet mogelijk. Maar het is in ieder geval waar men naartoe wil. Is er één unified platform met alle talen. En eigenlijk alles zou je daar mogelijk mee kunnen maken. Dus ook XAML op de Xbox versus alleen het HTML5 verhaal dat we op dit moment daar hebben.
Want HTML5 en JavaScript kan nu wel om Xbox apps te maken. Hè? Dan zit je aan de isolated kant, hè, dan zit je in een soort van containerconstructie op je Xbox. Je hebt de C++ gebaseerde spellen die niet op shared resource, maar de eigen resources zitten. Hè. Dus dan heb je gewoon rechtstreeks toegang tot de kernel en niet in een afgeschermde sandbox runtime. Dus daar blijft het model C++ programmeren. Als je naar die apps kijkt, dan nu HTML5 JavaScript. En inderdaad, een van de dingen die ze dan niet zeiden of niet duidelijk genoeg zeiden is van... we zijn wel degelijk bezig om ook daar XAML en C# als programmeermodel te brengen.
Ja, maar dat is dus uiteindelijk VNext van Visual Studio, van het platform wat geleverd gaat worden. Is vandaag nog niet mogelijk. Dat zul je nog met HTML5 en JavaScript moeten doen. Goed, als je dan kijkt naar het geuniformeerde platform, dan zie je eigenlijk deze architecture slide die we een paar jaar geleden ook al grotendeels hebben gezien op de beeldconferenties. Wat je daar altijd zag is een grote scheiding tussen van we hebben hier de WinRT-omgeving met alle nieuwe API's. Dan hebben we een hele grote balk daartussen zitten. En dan hebben we vervolgens Win32, zeg maar de oude wereld versus de nieuwe wereld. Nou, wat je hier ziet is een plaatje van, ik noem het nog maar eventjes, de nieuwe wereld. Waarbij we zien dat je met alle talen kunt programmeren. Tegen dat objectmodel aan, met C#, met VB, met C++. Je kunt dat vanuit XAML doen, je kunt dat vanuit HTML5 doen. Je kunt DirectX kun je programmeren. En dan vervolgens zie je nog een geel blokje. En dat gele blokje is eigenlijk een compatibiliteitsstap die je nog kunt maken met Windows Phone. Als jij Windows Phone apps hebt gemaakt, je hebt er een investering in gedaan, dan levert men op dit moment ook een nieuw Silverlight, nieuwe Silverlight versie voor de phone uit, Silverlight 8.1, die het mogelijk maakt om je apps heel makkelijk eigenlijk nieuwe feature sets te laten gebruiken van dat platform. Op het moment dat je naar Universal apps gaat, dan ga je dus naar de gemeenschappelijke XAML en dan neem je eigenlijk afscheid van het Silverlight XAML verhaal. Nou, als je vervolgens kijkt, dan zie je aan de rechterkant nog het stukje services. En daar zie je een blokje staan wat blauw, lichtblauw, gelig is. Dat heeft ermee te maken dat de App Store, zoals we die hebben, nog niet volledig verenigd is. Alleen, er zijn wel een aantal belangrijke slagen gemaakt. Als je kijkt naar Universal Apps, dan kun je het nu mogelijk maken. Dat is gewoon een keuze aan jou als developer. Om te zeggen van, nou, op het moment dat ik een app wil gaan kopen, dan kan ik vervolgens aangeven van, ja, als je hem koopt op Windows Phone, krijg je hem op uiteindelijk Windows erbij. En Alex laat heel eventjes zien, hè, op het moment dat we naar een website gaan. Je kunt ook een Skype call gaan doen. Maar, laat me even naar... ja, dat zwarte gat, dat is mijn desktop, ja. Ik moet even escapen, anders dan kom je er niet uit. Ja. Als we hier gaan naar de Windows Phone Store, ja, wat je dan ziet is dat ik niet connected ben aan het internet. Nou, dat is heel erg lastig voor de demo's. Het zou fijn zijn als iemand nog even kan kijken of hij het internet aan de praat kan krijgen op de stekker die hier uit de muur komt. Nou, als dat niet lukt, dan...
Doen we hem even eruit en erin. Hè?
Dat even eruit en erin, dat is altijd de magie. Hè? Een soort reboot van je netwerk dan of zo.
Have you tried turning it off and on again? Voor de mensen die de IT-crowd kennen. Nee.
Nee? Geen internet? Zou je even wifi willen aanzetten aan de rechterkant? Kijken of dat werkt. Kan iemand van de techniek even kijken of hij het internet aan de praat kan krijgen voor ons? Even het internet een slinger geven, een generator aanzetten en dan hopen dat het werkt. Goed, laten we dan even verder gaan Jij gaat erover bellen? Heel goed, dankjewel. Want we hebben ook geen security key. Ja, jij hebt een security key. Oh. Kijk nou toch. Wat je hier ziet is uiteindelijk dus de Windows Phone website. En wat je hier ziet is dat je dus uiteindelijk die applicatie kunt kopen. Maar bij het knopje kopen. Ik heb helaas geen Zoomit geïnstalleerd.
Ja, maar daar gaan we even iets aan doen.
Zoomen. Kun je uiteindelijk dus zien dat die gemaakt is voor Windows Phone en de PC. En daarmee koop je uiteindelijk deze ene app. Maar heb je hem uiteindelijk ook op beide platforms. En dit is dus typisch zo'n universal app die je dan kunt aanschaffen waar je gebruik van kan maken. Goed, maar even terug naar de slides. Okay. Ja, dus dat is denk ik wel belangrijk als het gaat om het samenvoegen van die verschillende platforms. Als je dan die platform samenvoegt, dan zie je dus ook dat daarmee een aantal andere zaken deprecated moeten worden of moeten worden vervangen. En dat is voor ons als developer in die zin niet zo heel veel werk. Het is meer zo van, ik ga mijn bestaande Windows Phone applicatie of mijn bestaande Windows applicatie, ga ik eigenlijk hercompileren in uiteindelijk Visual Studio, door hem gewoon te upgraden, dat project. En als je dat doet, dan zal op dat moment de output van hetgeen wat je bouwt, altijd een AppX package worden. En dat heeft ermee te maken dat die AppX packages namelijk geoptimaliseerd zijn voor de download. Dus wij als developer maken daarmee namelijk een ARM, een x86, een x64 versie van uiteindelijk onze applicatie. En wat er vervolgens gebeurt is, je kunt dan ook nog allerlei resources toevoegen. Bijvoorbeeld Nederlands, Engels, Duits, Amerikaans, noem het maar op. En op het moment dat jij dan zo'n applicatie koopt, wordt er gekeken in jouw profiel, in welke regio zit je, welke taal heb je geïnstalleerd op je computer. En daarmee wordt alleen een download gedaan van daadwerkelijk, oh je zit op x86, krijg je x86. Je krijgt daarbij de resources voor alleen Nederlands en Engels, want dat zijn de keyboard layouts die je hebt geïnstalleerd. Dus op die manier kunnen ze ook optimaliseren voor de download. Wat ze ook hebben gedaan is van ja, we hadden nou zoiets als push notifications voor Windows Phone. We hadden Windows Notification Services. En dat allemaal bij elkaar was een manier waarop we dus push notificaties konden gaan doen. Nou, het was heel vervelend natuurlijk dat ik in Windows Phone dat op een andere manier moest doen dan dat ik dat op daadwerkelijk Windows zou doen op dat moment. Dus wat men heeft gedaan is uiteindelijk gezegd, dat geheel gaan we ook samenvoegen. En het is nu allemaal Windows Notification Services geworden. Dat houdt in dat het dataformaat, dus de tegeltjes die je kunt maken. Nou, dit is zeg maar de hele familie aan tegeltjes die je nu hebt gekregen. Daarbij zie je dus een mix van de Windows Phone tegeltjes en uiteindelijk de tegeltjes die je ook op Windows 8.1 kunt draaien. En het hele notificatiemechanisme is volledig uniform geworden. Dus dat werkt nu allemaal op exact dezelfde manier. En kun je dus op die manier ook via je developer account provisionen van ik wil gebruik maken van dat soort push notificaties.
In plaats van die andere.
Daarnaast een ander dingetje wat wel belangrijk is, maar dat is meer ook voor de enterprise, is hoe zorg ik er nou voor dat ik meer van mijn bestaande applicaties die ik heb op de desktop, je standaard Windows Forms appje die iets doet met een database lokaal bijvoorbeeld, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik daar toch gebruik van kan maken? Want de belangrijke restrictie die we hadden was dat als je een app ging maken voor de nieuwe wereld, ik mag het geen metro meer noemen, het is de store app variant zeg maar, als je die maakt, dan had je ermee te maken dat je niet meer naar je eigen machine kon. Je kon niet meer een connectie maken met een lokaal gedeployde database. Of een service die je lokaal draaide, die je via bijvoorbeeld localhost wilde benaderen. Wat men heeft gezegd is, daar willen we verandering in brengen. We gaan het mogelijk maken om voor de enterprise ook eenvoudiger zeg maar, hun applicaties te kunnen porten. Zodat die op Windows 8.1 update 1 prima draaien. En daarvoor hebben ze iets nieuws geïntroduceerd. Dat zijn twee dingen eigenlijk. Namelijk aan de ene kant dat sideloading makkelijker is geworden. En sideloading betekent uiteindelijk dat je dus een token gaat aanschaffen. En dat token kun je dus uiteindelijk gebruiken om je devices te unlocken. Op die manier kun je dus applicaties gaan sideloaden en dat kan op dezelfde manier zoals jij dat als developer doet. Dat kan met een PowerShell'tje, kun je uiteindelijk die applicaties deployen of je kunt daar net een installer voor maken waarmee die app dan uiteindelijk op je systeem terechtkomt. Vervolgens, als ze hebben gezegd, is van ja, we moeten die grote muur die we tussen de apps hebben neergezet als het gaat om modern apps versus uiteindelijk mijn legacy desktop apps, we moeten daar een vorm van integratie mogelijk gaan maken. En daarvoor hebben ze iets nieuws geïntroduceerd en dat noemen ze dan zogenaamd brokered components. En brokered components maakt het voor mij dus mogelijk om in ene vanuit mijn modern UI een call te gaan doen naar bijvoorbeeld een database die ik op mijn machine heb staan. Of het filesysteem wat ik wil gaan benaderen waar bepaalde bestandjes staan die ik interessant vind. Of nou ja, noem het maar, interactie aangaan met Excel, Word, PowerPoint en al dat soort grappenmakerijen meer. Dus dat is de manier waarop dat gaat werken. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat dus die interactie met de desktop mogelijk is. Maar ze hebben daar wel op gezegd, en dat is alleen voor de enterprise mogelijk. Dus het is alleen voor, noem het maar, private published apps. Dat zijn eigenlijk apps die je gaat sideloaden. Dus voor sideloaded apps is deze mogelijkheid gekomen. Dit is niet mogelijk als je gaat submitten naar de Windows Store. Dus als jij naar de Windows Store gaat publiceren en je doet daar iets met brokered components, is het direct al van, sorry, je wordt daar niet in toegelaten, want dit is alleen maar iets wat we unlocken, zeg maar, voor de enterprise. Ja. Nou, zou je afvragen, hoe ziet dat er dan uit? Waar we mee te maken hebben, is eigenlijk twee vormen waarop we hiermee aan de slag kunnen. Aan de ene kant hebben we dus de zogenaamde brokered WinRT-componenten. En aan de andere kant hebben we zogenaamde local loopback. Local Loopback is de meest makkelijke manier. Local Loopback maakt het namelijk mogelijk om vanuit jouw specifieke app, Windows Runtime app die je hebt gemaakt, die in een app container draait, een connectie te maken met localhost. En vanuit localhost kun je daar dus een service hosten op een bepaalde poort en daar dan op dat moment interop mee doen. Dus je kunt uiteindelijk op je desktop omgeving een Windows service gaan hosten. Die staat te luisteren naar localhost 1222, ik noem maar een willekeurige poort. Daar uiteindelijk diensten aanbiedt die vervolgens iets doet met je operating systeem daar ter plekke. En jij kunt dan vanuit uiteindelijk je app container calls doen naar localhost en daar dus diensten aanvragen. Dus eigenlijk een soortje client-server communicatie doen met de rest van je applicatie. Houd wel in dat je applicatie dus geïnstalleerd moet worden. En daarbij moet je dan ook je service op een of andere manier natuurlijk op je machine neer gaan zetten. De andere manier van werken is dat je uiteindelijk werkt met de zogenaamde brokered WinRT-componenten. Wat je dan gaat doen is dan zeg je van nou, ik heb hier een stukje software. Dat heb ik gewoon in C# of in Win32 geschreven. Die wil ik uiteindelijk beschikbaar maken als een WinRT-component. Ja, we kunnen vandaag de dag in C++, in C# en et cetera, kunnen wij zelf WinRT-componenten maken die daarna weer aanspreekbaar zijn vanuit JavaScript, C# en C++. Nou, die componenten kunnen we dus maken. Daar moet je een aantal slagen op doen. Ziet er wel wat, je moet daar wel het een en ander aan werk zeg maar, voor verzetten. Je moet IDL-files maken, je moet proxies genereren en al dat soort dingen meer. Maar als je dat hebt gedaan, dan kun je het brokered component installeren met je applicatie. En doe je eigenlijk rechtstreekse calls in die DLL's die daar op dat moment op je systeem zijn. Die dan dingen doen met jouw Win32 omgeving. Dus dit is een manier waarop het voor de enterprise een stuk makkelijker is geworden. Uiteindelijk ook van die Windows runtime applications te gaan maken. En daarmee dus ook hybride applicaties te maken die touch-enabled zijn of niet op dat moment. En je kunt daarmee dus je bestaande investeringen makkelijk overhalen zeg maar, naar de nieuwe wereld. Nou, ik denk dat dat wel een belangrijke slag is als het gaat om de enterprise enabelen om meer gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten die Windows 8.1 eigenlijk biedt. Windows Phone 8.1. Hebben we al netwerk? Kijk, heel goed.
Volgens mij wireless.
Ja.
Kijk maar eventjes.
Oké, 4 wireless, ja.
Goed, er is een Windows Phone 8.1 update geweest. Hè. Als je Windows Phone hebt, dan krijg je die automatisch gepusht. Eerst een update voor de update. En als je die gedaan hebt, dan krijg je Windows Phone 8.1. En daar zitten een aantal nieuwe dingen in die voor de gebruikers heel interessant zijn. Sommige zijn cosmetisch van aard. Je ziet hier een voorbeeld van een bitmapje op de achtergrond. En Marcel zal die waarschijnlijk zo ook nog even laten zien hoe dat je dat doet.
Ja, ik kan hem hier gelijk even laten zien. Wat je kunt doen is je kunt uiteindelijk naar je settings toe gaan. Ik zal zo meteen laten zien dat het ook op een andere manier gaat. Maar dit is dus de manier waar ga je naar settings toe uiteindelijk. Wat je kunt doen is je kunt hier naar je thema toe gaan. En wat ze nu mogelijk hebben gemaakt is hier dus kiezen van een foto. Ze leveren al een aantal mooie foto's uiteraard mee. Om er een gezellige achtergrond achter te kunnen plakken. En dan kun je zeggen van nou welk deel vind ik mooi. Het is wel erg roze, een beetje een telefoon van mijn dochter wordt dit of van mijn vrouw. En vervolgens als ik nu dan naar het homescreen ga, kan trouwens ook zo hè. Dan zie je dus dat de achtergrond zeg maar het plaatje is geworden. Ja, en dat je dus ziet dat je dus nu ook zoiets hebt als transparante tiles, waar uiteindelijk dan dat totaalplaatje in ene zichtbaar mee wordt.
Een andere die we niet kunnen laten zien, want die is, wij hebben hem nog niet kunnen vinden in ieder geval. Hè. Is een aangepast lockscreen. Hè. Nu is dat als je dat doet gewoon een slider die omhoog veegt. Maar dat worden geanimeerde lockscreens waarbij bijvoorbeeld de informatie die er staat zo zijdelings uit elkaar gaat. En wat andere type animaties om het open te maken. En je kunt nu ook kiezen welke applicaties informatie op het lockscreen mogen zetten. Ja. Een andere die kunnen we deels laten zien is Cortana. Als je wel eens Halo gespeeld hebt, hè, dan is zij wel een belangrijk karakter binnen het spel. Cortana is de nieuwe personal assistant van Microsoft. Daarin gaat zij jou helpen hè, met Bing lokaal op jouw telefoon als hulpmiddel en Bing richting het internet. Om zoveel mogelijk informatie over jou te verzamelen, op te bouwen. Daar is ook een notebook van. notebook die bevat alle informatie waar bijvoorbeeld staat van nou, als je je GPS aan hebt staan en je wordt geconstateerd dat jij tijdens werktijden heel vaak op een bepaalde locatie bent, dan wordt daar de term work aan gekoppeld en zo ook voor thuis. En dat betekent dat als je tegen Cortana, als je daar vragen aan gaat stellen, dat je termen als huis hè, en de dingen die jou interesseren, dat je die mee kunt nemen in wat je aan haar vraagt. Marcel, laat even wat dingen zien. We kunnen hem alleen maar in de emulator draaien. Normaal gesproken kun je ook met spraak kun je praten tegen Cortana, praat ze terug. En nou goed, dus dat geluid dat moet je nu even voor lief nemen, dat, je, ja. dat ze iets terug
zegt. Je moet haar lieve stemmetje voor lief nemen in dit geval.
Of ja, doe jij dat na, Marcel?
Dat ga ik na synchroniseren, ja. Nee, dat, wat wel belangrijk is om te weten, als je zometeen de developer phone unlock doet en daarna het image erop zet, werkt Cortana niet op het moment dat je in de Nederlandse regio zit. Dus je moet er wel even voor zorgen dat je uiteindelijk naar de US region zit. Want dan heb je uiteindelijk ook echt functionaliteit. En anders dan wordt ieder dingetje wat je doet met Cortana is een verwijzing naar Bing op het web.
Ja, dus de regio op Amerikaans, taal op Amerikaans en match language moet je ook nog aanzetten.
Ja, dus er zijn drie dingen die je moet instellen. Nou, je kunt bijvoorbeeld vragen, what do you think of Clippy? Dat vinden we allemaal heel aardig en lief. En dan gaat ze dus zoeken en zegt van nou, ja, hij heeft mij heel wat geleerd om mijn werk te kunnen doen.
Dit zijn een paar van die Easter eggs die erin zitten. Misschien kun je eens vragen van wat er op je kalender staat voor morgen. En dit kun je ook inspreken. Hè? Dus de vrije taalherkenning. Hè? Je hebt de taalherkenning aan de hand van een voorgedefinieerde dictionary. Waarbij woorden die bekend zijn gezocht worden in wat jij zegt. Maar in het geval van een Cortana kun je vrij spreken. En je ziet de spraakherkenning daar dan in plaats van het type staan. Daar kun je dus heel natuurlijk interacteren. Maar het is nog wel een beetje zoeken naar de termen die je kunt gebruiken. Hè? Want soms dan stel je een vraag, maar wordt dat niet herkend als iets met je kalender doen. Nee, maar krijg je bijvoorbeeld een websearch zoals hier?
Je ziet het dat ze dan nog automatisch terugspringt naar het web als ze het uiteindelijk niet weet.
Misschien even proberen, want we doen dan even veilige subsetten van wat we gezien hebben. Add appointment, dentist appointment of zo. Dat we,
oh ja.
Iedereen moet naar de tandarts als je de demo ziet.
Appointment for today at 4 p.m.
Misschien nou, de emulator, we weten niet. Hè?
Grote kans dat ik trouwens in de regio Nederland zit met deze emulator op dit moment. Omdat hier hangt mijn live ID aan en ik heb nog niet de Magic Dance gedaan om uiteindelijk in Amerika uit te
hangen. En dit is een nieuwe image die beschikbaar is om 8.1 te kunnen doen. Dus het kan zijn dat we daar tegen wat beperkingen aanlopen. Maar de Cortana is wel groot, daar kunnen we meer van verwachten. Ja.
Wat wel nuttig is om te weten is dat je hier dus uiteindelijk dus allerlei instellingen ook kan doen. Waarbij je dus aan kan geven bijvoorbeeld wat je quiet hours zijn. Je kunt allerlei instellingen nu gaan doen die voor jou van belang zijn waar ze je uiteindelijk notificaties op moet gaan geven. Bijvoorbeeld je bent wel of niet geïnteresseerd in verkeer. Je bent wel of niet geïnteresseerd in headline news en al dat soort zaken meer. En dat wordt dan uiteindelijk opgepakt uit het geheel. Je kunt aangeven wie in je inner circle zitten. Waarmee je dus ervoor kunt zorgen dat op het moment dat je ziet hier automatisch mijn dochter al verschijnen zeg maar. Met een lief katje zeg maar zit. Wat je ziet is dan, die kan je aangeven dat zij ook door je quiet hours heen kunnen gaan. Waardoor uiteindelijk een telefoontje van je dochter, als zij bijvoorbeeld twee keer belt, wel doorkomt. Terwijl normaal gesproken uiteindelijk je ringer niet zal afgaan. Dus er zijn heel veel verbeteringen zeg maar doorgevoerd in ook hoe het Windows OS de interactie aangaat met jou als eindgebruiker.
En je zag er ook eentje tussen staan, de Remind Me. Ja. Waarbij je kunt aangeven als je nou ja, een geheugen als een zeef hebt of denkt van oh, dit moet ik echt niet vergeten. Mijn trouwdag morgen, hè, dus dan kun je ook dingen koppelen aan bijvoorbeeld. Help mij herinneren om het te hebben over onze trouwdag als mijn vrouw belt. Nou, dat soort termen kun je dan Engels gesproken aan Cortana meegeven en zij laat dan zien wat ze ermee doet. Bijvoorbeeld van oké, ik ga dit toevoegen, is dat goed? En dan kun je nog bevestigen of dat het klopt, ja of nee. Maar wat dat betreft proberen ze er een persoonlijk assistent van te maken die ook conflicten aangeeft in je agenda als jij een nieuwe afspraak plant en van daaruit weer doorschuiven naar dat wat je van een personal assistant verwacht.
Ja. Dus op die manier kun je dat soort dingen aangeven. Ik denk dat een andere aardige die is nog om te laten zien, zijn eigenlijk twee dingen. Namelijk, deze vind ik zelf heel belangrijk, omdat ik nogal veel met een kalender werk. Is dat ik ook uiteindelijk iets kan zien op mijn kalender. Vandaag de dag is het af en toe nog wel een uitdaging om wat te zien. Als jij bijvoorbeeld in een weekview iets wil zien, of in een maandview iets wil zien. Dus je kunt hier nu zien van nou op maandag, als je dat aanklikt, dan wordt op dat moment zeg maar dat stukje, wordt er automatisch uitgelicht. En kun je dan beter zien op dat moment. Dus dit zijn wel echt prettige dingen. Op het moment dat je naar links swipe, zeg maar, dan krijg je ook de volgende week. En niet iets wat je vandaag moet doen en al dat soort flauwekul meer. Dus je krijgt daarmee eigenlijk nu in je kalenderview ook een veel prettigere ervaring. Waar je echt nuttige dingen mee kan doen. Versus toch iedere keer toch wel lichtelijk vloeken op het moment dat het niet precies doet wat je had verwacht. Goed.
Deze heb je nog niet laten zien.
Nee, deze heb ik nog niet laten zien. Dit is ook een soort easter egg, hè, want je ziet hem niet. Maar op het moment dat je hier deze pixels raakt en je gaat naar beneden trekken, dan zie je hier uiteindelijk het notification center verschijnen. En het notification center, hier heb ik dus nu shortcuts naar bijvoorbeeld, ik wil iets gaan doen met wifi. Nou, dan zal die uiteindelijk dus de wifi settings op dat moment erbij pakken. Je kunt ook naar all settings gaan, dan krijg je daarmee je settingsschermpje weer tevoorschijn. En op het moment dat er nu e-mailtjes zeg maar binnenkomen of andere reminders en dat soort zaken, dan komen die hier dus in de notification listen staan. En die worden daar dus automatisch dan meegepakt. Wat trouwens nog wel heel aardig is, dat lieten ze ook zien, is dat op het moment dat jij met wifi werkt en jij loopt bijvoorbeeld, ik ben zelf nog wel redelijk fan van McDonald's, loop de McDonald's in en ik wil daar op het netwerk, dan hebben ze nu al zoveel intelligentie ingebouwd dat ik niet meer iedere keer ook op die oké-pagina moet klikken dat ik met de voorwaarden akkoord ga. En daarnaast roomt dit ook gelijk met je Windows-omgeving. Dus als jij vervolgens je tablet uit je tas pakt, en je hebt op een of andere manier verbinding gehad, dat is natuurlijk wel belangrijk. Dan zullen op dat moment zullen die settings ook geroomd zijn. Dus de volgende keer dat jij met je tablet komt die ook gesynct is met die cloud, zal die automatisch ook dat McDonald's wifi-netwerk in kunnen hobbelen en daar aan de slag kunnen gaan.
En als je daar op wil zoeken, de term die er was al DataSense en dit heet dan WifiSense.
Ja.
Grote database die door Microsoft bijgehouden wordt van publieke internetspots en hoe dat je daar username, passwords en policies en dergelijke.
Ja.
En dat allemaal voor je geautomatiseerd.
Okay. Wow.
Dat was heel snel. Ja. Die hebben we gedaan.
Ja.
De Universal Apps kunnen we nog even doen.
Ja. Universal Apps, wat daar heel aardig aan is om te zien, is het volgende. Ik heb hier een Universal App gemaakt. Dat is niet meer als file nieuw en dan kies je uit Universal Apps.
Heb jij presenter mode, Marcel?
Ik heb geen presenter mode nu. Maar laat me gewoon even zo kijken. Ik heb hier de store apps en kan dan hier nu kiezen voor universal apps. Ja, en als je universal apps doet, ja, dan zie je dus dat je hier gebruik kunt maken van bijvoorbeeld zo'n hub app. Dat zijn dus die standaard controls die op een phone en op uiteindelijk een Windows omgeving ook ondersteund worden. Ik heb dus gekozen voor een hub app. En wat je dan vervolgens ziet is het standaard Windows project. Het Windows Phone project. En wat je hier nu ziet is dus zo'n, zo'n spannend symbooltje. Het is een soort spoel symbooltje, noem ik het maar eventjes, als je een beetje elektro doet. En wat je dan hier ziet is, hier zijn dan de shared files. Dus wat je nu ziet is dat het Windows Phone project hier gebruik zal maken van uiteindelijk mijn navigation helper of mijn observable dictionary. En ik maak dus eventueel ook gebruik van een stukje app.xaml wat shared is in dit geheel. Vervolgens heb je dan hier een hubpage op Windows Phone. Hè, waarbij je hier dus een preview ziet hoe dat er op Windows Phone uitziet. En we hebben vervolgens zo'nzelfde, hebben we hier een hubpage. En dit is dan de preview zoals die op een tablet device uiteindelijk verschijnt. En je ziet dat daar dus veel meer wordt gewerkt met eerst de hero picture. En daarna uiteindelijk dus de blokken met informatie die je daar wil laten zien. Nou goed, dit integreert uiteraard volledig met de developer tools. Dus je zult nu zien dat hij mijn Windows Phone app opstart. En dit is dan uiteindelijk hoe zo'n applicatie eruit ziet. Ik kan nu even swipen zeg maar, er doorheen. En dit is dan de representatie van zo'n hub control op Windows Phone. Op het moment dat ik nu zeg van nou weet je wat, ik zou eigenlijk wel set a startup project. Ik zou nu eigenlijk wel de Windows variant willen zien. Dan is dit de Windows variant waarbij je dus nu ziet dat ik weer die hero tile heb en dat ik hier dus door die secties heen kan lopen. En je ziet dus dat er een iets andere layouting is, maar uiteindelijk een presentatie van dezelfde informatie. En ik kan dus in één keer de databinding schrijven, één keer mijn MVVM modelletje vullen met data en al dat soort zaken meer. En ik moet alleen hier nog een of ander mooi plaatje plaatsen dan om het ook op Windows te laten uitzien.
En als dat toevallig hetzelfde is, dan is het natuurlijk ook mogelijk om zelfs die XAML-files voor je schermen, om die in je shared project te zetten, zodat je het maar eenmalig maakt.
Ja. Het is dus mogelijk uiteindelijk om zo'n pagina als dit uiteindelijk te verplaatsen naar je shared applicatie. En dan kan ik hier uiteindelijk mijn hubpage dus verwijderen. Uit mijn Windows Phone project.
Dit is unscripted, dus
het is spannend. Unscripted, altijd risicovol, maar en nu zie je dat ik dus foutmeldingen krijg. En dat doen ze, dat als je op build staat en je doet een keynote, dan werkt dit. Op het moment dat je hier staat en dat even off-script gaat, dan werkt dat niet. Maar hadden we al verteld dat dit een release candidate preview is, dus daar zitten misschien nog wat glitches in. Maar op deze manier kun je in ieder geval die XAML's samenvoegen. En kun je dus specifieke dingen die dan voor bijvoorbeeld je Windows Phone weer is, kun je hier dan uiteindelijk weer een soort sub-XAML maken en daar een call-out doen naar uiteindelijk een component.
Kun je die twee projecten removen, de Phone-project en het Shared-project?
Wat wil je doen?
Rechtsklikken. Remove.
Je wil deze verwijderen?
Ja.
Heel vriendelijk. Dan heb ik niet zoveel Shared meer, hè?
Nee, dat maakt niet uit. En die andere ook, die phone ook.
Windows Phone gaan we ook verwijderen.
Okay. Ja.
Als we nou toch off-script gaan, dan gaan we
helemaal precies. En nou, dit had je net niet gezien, maar als het goed is, staat er nu onder de ad, staat opeens Windows Phone 8.1. Ja. Stel dat je begonnen bent, niet met een Universal app, maar met een gewone Windows 8.1 applicatie. Ja. Dan is dit het moment dat je kunt besluiten van, ik wil het toch een Universal app van maken. En wat hij dan doet is, hij maakt het phone project aan. En in dit geval een leeg shared project. Omdat het natuurlijk niet duidelijk is wat jij wil sharen over je applicaties. Ja. Maar als je het opgezet hebt met een beetje van tevoren de beeld van, dat zou wel eens een Universal app kunnen worden. Dan kun je op dit moment je resources die shareable zijn, kun je dan verslepen vanuit vanuit het Windows project richting je shared. En dan worden ze automatisch beschikbaar in die andere. Denk ik een opstap van wat je hebt naar Universal, mocht je daar niet mee gestart zijn.
Ja.
Okay. We hebben met Windows Phone 8.1 is er ook zijn er nieuwigheden gekomen voor jou als developer. En een hele belangrijke, denken we, is de trigger-based execution. Hè, op het moment dat er iets gebeurt, dat je daar acties aan kunt koppelen in je applicaties. Dat zijn onder andere achtergrondtaken die onder water voor je gedaan worden. Dat kan zijn doordat er een of andere notificatie, een toast binnenkomt. En dat er informatie naar je gepusht wordt. Nou, dat kun je in je tiles terecht laten komen. Maar je kunt nu ook informatie onder water bij gaan halen. Of zo data inladen, acties uitvoeren om iets bij te werken. Dat is er eentje. Verder sensoren, zullen we daar nog iets meer over zeggen. Hè? Dat als er iets aan sensorinformatie binnenkomt, kun je daar wat mee. Hetzelfde voor geofencing, vertel we daar ook wat over. En als je met low energy Bluetooth werkt, hè, daar worden ook zeg maar beacons komen daarvoor. Je hebt daar een voorbeeld van, geloof ik. Hè?
Ja, we zijn op dit moment een aantal van die projecten bezig. Maar een van de dingen die we vandaag de dag zien is dat op Windows Phone dus nu ook Bluetooth low energy enabled is. Dat is een nieuw stukje uiteindelijk in de stack. En wat daarmee mogelijk is dat als jij in een winkelcentrum loopt en bijvoorbeeld bedrijven hebben daar van die beacons geplakt. Die kunnen op een metertje of 70 afstand kunnen die uiteindelijk worden ontvangen. Die kunnen uiteindelijk dus in jouw device dan een trigger geven dat er een Bluetooth low energy device is gevonden. Je kunt hem dan uitlezen en op basis daarvan kun je zeggen, oh, ik ga al bijvoorbeeld de aanbiedingen die van die store zijn, ga ik binnenhalen. En ik ga misschien wel op dat moment even trillen in de broekzak van, hey, er is een aanbieding. Als je nu naar de Subway wil, krijg je een gratis sub. Ik noem maar iets in die geest. Dus dat soort dingen zijn mogelijk om uiteindelijk ook in de retailhoek heel veel dingen te doen als het gaat om adverteren of uiteindelijk aanbiedingen geven, et cetera. Je kunt daarbij ook voorstellen dat als jij in gebouwen bent, dan is het vaak lastig navigeren op GPS-coördinaten. Want er is weinig GPS hier op dit moment. En als je dus een aantal van die beacons hebt, dan kun je heel makkelijk uiteindelijk je positiebepaling doen op basis van die beacons die op dat moment in die ruimtes aanwezig zijn. En op die manier kun je dus eigenlijk een navigatie binnen gebouwen ook heel makkelijk mogelijk maken. En het leuke van die Bluetooth LA devices is, als je er eentje aanschaft en je drukt aan batterijen, dan kunnen ze een jaar of vier mee zonder een batterij te vervangen. En die bevatten dan de informatie die uiteindelijk wordt uitgewisseld met het device op dat moment.
Ja. En dit raakt heel sterk aan dat geofencing, alleen heb je daar dan vanuit GPS en ben je niet afhankelijk van dat een ander daar iets neerzet. Maar dat een app of data met geofences werkt. En dat je van daaruit met je GPS dat je merkt dat je juist een bepaalde locatiegebied binnenstapt. Ja.
Voor geoversing is nog wel interessant om te zien, hoor, want daar kun je heel veel dingen mee doen als je bijvoorbeeld kijkt naar service engineers die in het veld zijn. En op het moment dat ze in een bepaald gebied zijn of bij een bepaalde klant aankomen, dan kun je op basis daarvan namelijk ook zo'n background task triggeren. En kun je al van tevoren voor die monteur bijvoorbeeld informatie halen over die klant en zijn garanties en alles wat hij heeft aangekocht en al dat soort dingen meer. Zodat op het moment dat hij aan de deur is en uiteindelijk zijn tablet uit zijn broekzak pakt, zijn telefoon uit zijn broekzak of zijn tablet ergens anders vandaan haalt en daar uiteindelijk aan de slag mee wil, ja, dan zal je op dat moment de data al lokaal op het device hebben, versus dat hij eerst misschien een wifi-code aan je gaat vragen om een internetverbinding te maken en al dat soort dingen meer. Maar het is in ieder geval veel handiger om die data direct klaar te hebben, zeg maar, en daarmee uiteindelijk een goede gebruikerservaring te geven, versus wat vandaag de dag vaak het geval is, ga als je een app maar eens opstart, eerst het internet op.
En misschien leuk om nog een keertje de film Minority Report opnieuw te kijken. Want ja, daar zie je al een beetje, wat toen een paar jaar geleden misschien nog zoiets was van wow, dat gaat echt nooit gebeuren. In een winkelcentrum lopen, dat deed het dan met, je ogen. Ja. Maar dat er dan getargete reclame op je afkwam, dat komt nu opeens wel heel dichtbij. Ja. Verder, van oudsher waren er twee aparte push notificatiediensten van Microsoft. Eentje voor Windows push notificaties, de andere voor het phone platform. Die zijn nu ook samengekomen. We hadden het al gehad over de dataformaten om tiles en notificaties te definiëren. Dat het ook allemaal hetzelfde is geworden. Marshall noemde die app packages, hè, ook daar het allemaal gestandardiseerd is. Grote packages. Alleen de resource die je nodig hebt. Voor ons misschien niet zo heel erg interessant, want we hebben op veel plekken hebben we wifi en grote databundels. Maar er zijn landen waar dat nog niet het geval is. Dus daar is wel heel relevant dat jij niet alle resources naar binnen haalt, maar alleen dat stukje van de app package dat je nodig hebt. En dat gebeurt dan vanuit de store. Daar staat de grote package en die maakt daarvan een kleinere package die je naar binnen haalt. Telefoons die wat minder geheugen zelf hebben, dan is het interessant omdat je nu je applicaties op je Windows Phone op een SD-kaart kunt installeren. Zodat dat niet in je eigen geheugen hoeft, maar dat naar een losse storage kan. En ze zijn bezig met shared backup en roaming. Waarbij, ik meen dat er voor de roaming settings en dergelijke van 100 kilobyte of zo aan data mag je aanwijzen in jouw applicatie. Die dan meegenomen wordt, die ook automatisch gebackup wordt. Zodat het niet zo heel erg is als je telefoon verliest en dan al die instellingen en dergelijke die daarbij horen. Of een nieuwe telefoon aanschaft, dat je dat allemaal weer terug kunt.
Dat is met name ook voor gaming belangrijk, hè? Dat je kunt onthouden van in welk level was ik, waar was ik uiteindelijk gebleven. Ik ga op mijn tablet verder en ik kan in die app op dat moment verder met die roaming settings op dat moment. En op
bijvoorbeeld
die manier,
voor Halo Spartan Assault. Waarbij je dus allebei kunt hebben en door kunt spelen op de andere. Ja. Even denken, de Universal App Model hadden we al gezegd, hè, maar daar is belangrijk om te onthouden dat die Windows Runtime is nu doorgetrokken, ook op Windows Phone, dat was voorheen niet. Daarmee kun je al die talen met hun language projections naar die WinRT-componenten kun je ook op Phone gebruiken. Komt ook dadelijk met C-Sharp en XAML voor Xbox, dus dan heb je het hele Microsoft-platform gedekt.
En iedereen die een Xbox heeft, of een Xbox One heeft, heeft in principe ook een developer device daarmee. Dus dat is uiteindelijk heel makkelijk te unlocken. Dus daarmee hebben we ineens heel veel game developers gekregen. Terwijl dat vroeger echt uiteen mogelijk was voor de game studio's wat dat betreft. Dus, ja. We verwachten dat er wel meer indie games en zo zullen ontstaan.
Maar goed, en de andere is dan dat ook die XAML is geuniform geworden, had Marcel al genoemd. Je ziet ook best veel nieuwe, los van je eigen apparaten, sensor devices komen. Ik ken al wat mensen die een eigen Fitbit hebben, hè, waarmee ze het stappen tellen bijvoorbeeld.
Wie van jullie hebben de Fitbit op dit moment?
Ik zie daar een paar. Ja, goed zo. Hoeveel stappen per dag? Geen target. Ik ken iemand die zegt 10.000 en als ik aan het eind van de dag niet gehaald heb, dan ga ik nog lopen. Nou goed, die zie je nu komen. Sensoria kan ook zelfs druk, want die hebben ook sensors in je t-shirt zitten, hartslagmeting bij je voeten, zodat ze de drukverdeling aan je voeten kunnen meten. Dat soort informatie komt steeds meer beschikbaar. In de Qualcomm processors, de Snapdragon die in veel mobiele telefoons zitten, daar zit sensor core in. En Nokia onder andere die gebruikt die sensor core om ook vanuit de phone sensors aan te bieden. Met ook weer laag energieverbruik, GPS, maar ook daar de dingen als stappentellers. In ieder geval die biometrische informatie komt daar ook uit, voor zover dat met de telefoon kan.
Het idee is in ieder geval dat als je zo meteen een telefoon in je broek hebt van de nieuwste telefoons van Nokia, dat je dan automatisch eigenlijk je Fitbit ook al bij je hebt, omdat het er gewoon geïntegreerd is in dat geheel. Ja.
verder redden? Want we hebben net gezien dat Winnet over het hele Windows-platform. Dus je bent gedekt met je tablets, je desktop, met phone en met Xbox One. Maar dan daarna is er nog meer. Hè? We hebben nog andere platformen schijnbaar. Wat Microsoft nu vaker doet, hè, is dat ze SDK's aanbieden die het mogelijk maken om vanuit die andere platformen de functionaliteit te gebruiken van bijvoorbeeld Azure. Hè. Er zijn allerlei SDK's uitgekomen om bijvoorbeeld Azure Active Directory te gebruiken. Wat ervoor zorgt dat, hè, denk eens weer aan wat ze aan het doen zijn. Microsoft maakt die transitie naar services, dus zorgt dat je ook de andere platformen gebruik kunt laten maken van die services. Dingen die daar gebeurd zijn al iets voor beeld, maar dat is dat er wijzigingen zijn gemaakt in de portable libraries. Voorheen had je portable libraries, hè, daarmee kon je een veilige subset gebruiken van .NET Framework die het mogelijk maakte om dat te draaien op dat hele Windows platform. En in feite kon je het ook compileren voor iOS en Android, maar licentietechnisch mocht dat niet. Je mocht Portable Class Libraries gebruiken op het Windows-platform. En die restrictie is er afgehaald. En daarmee is zeg maar, de weg opengemaakt voor partners van Microsoft zoals Xamarin. Waarbij Xamarin tooling biedt om vanuit C-Sharp, volledig C-Sharp te programmeren voor alle drie grote platformen die er zijn.
Ja, dus dan bouw je native apps uiteindelijk in C-Sharp op die verschillende platforms. Daarmee. Dus dat is op zich wel heel mooi. Wat wel interessant is om te zien, hè, de cross-platform strategie is eigenlijk tweeledig, zie je. Je ziet aan de ene kant dat ze dus de Win.js libraries nu open sourced hebben. Daarmee willen ze in open source eigenlijk kijken van of men ook bindings gaat maken voor iOS en Android uiteindelijk. En daar zelf ook nog energie in stoppen om dat uiteindelijk mogelijk te maken. Dat is meer de HTML5 JavaScript aanvliegroute. Als je meer vanuit de .NET aanvliegroute komt, C#, in dit specifieke geval ook, dan kun je daarmee dus cross-platform als je gebruik maakt van Xamarin. En Xamarin, daar zijn ze heel strak mee aan het partneren. En als je ook een MSDN licentie hebt, dan heb je ook korting bijvoorbeeld op Xamarin licenties en al dat soort zaken meer. Dus op die manier proberen ze dat dichter bij elkaar te brengen. En ze zorgen er ook voor dat alle libraries die worden aangeboden dan ook ja, goed werken uiteindelijk met de Xamarin tooling. Wat wel interessant was, Mikkel Di Casa was daar ook op het podium. En een van de dingen die hij liet zien is dat ze al gebruik gingen maken van de Roslyn compilers, omdat die nu open source zijn, om dat ook in Xamarin Studio te kunnen gebruiken. En daarnaast zag je dus dat onder andere Miguel ook liet zien dat ze in Visual Studio de integratie hebben met de volledige iOS designer. Wat denk ik zelf wel heel mooi was. Hij ging daar heel makkelijk overheen. Maar we kunnen nu vanuit Visual Studio in één iOS designs maken. Dus je ziet dat daar wel heel veel te gebeuren staat als het gaat om die samenwerking ook.
Volgens mij hebben we daar niet echt een slide van. Hè? Maar nee. Dit is zeg maar de app kant. Maar als je op de webkant kijkt, dan zie je ook dat Microsoft daar de open source omarmt. Daar zijn ze al langer mee bezig. Maar met Christensen gesproken. En die zei onder andere van ja, we hebben niet meer de intentie om nog bijvoorbeeld het pak Angular, super populair MVVM-achtig model voor spa-applicaties in je browser. Wij zijn niet meer van plan om daar nu een concurrerend iets voor te maken. Ja. Wij gaan mee met wat de markt doet. Als er gaten zitten, dan willen we best zoiets als Win.js maken. Krijgt de tractie. Dan gaan we daarmee door. Maar we gaan niet proberen om nog van dingen een Microsoft versie te maken. Als er al iets goeds in de community bestaat. Ja. In plaats daarvan gaan we juist de tooling aanbieden van Visual Studio. En zorgen we dat die daar heel goed mee om kan gaan. En daarom zijn er al bijvoorbeeld JS docs en dergelijke integratie in Angular gekomen. Dat je daar de IntelliSense en dergelijke wordt daarmee gevoed. Ja. Zo kun je ook op het webplatform kun je daarmee cross-platformen gaan werken. Ja. En Win.js is dan een library die daarin ondersteunt voor al die mooie hub-achtige controls. We gaan even wat tempo maken, denk ik. Hè?
Ja, we gaan even tempo maken.
Even kort iets over gaming. Hè? Daarin zie je dan, we hebben het over Xbox-apps gehad. DirectX 12 komt eraan. Een van de belangrijkste dingen is dat ze daar de multicore architectuur van grafische kaarten, dat ze die gaan ondersteunen. Waar je nu met DirectX 11 ziet dat er vooral eentje heel zwaar belast wordt, gaan ze dat straks uit kunnen spreiden over al die andere cores die erin zitten. Met wat interessante effecten, want ik geloof dat ze daarmee zoveel, sommige kaarten gaan zoveel warmte ontwikkelen dat die echt moeite gaan krijgen om zichzelf gekoeld te houden. Ja. Een luxe probleem denk ik dan. Verder wordt Azure ook meer en meer gebruikt als de achterkant voor de online gaming. Dus als je het hebt over hele grote, massive roleplaying games of de shooters die er zijn. De Azure gaat daarin helpen om al die dingen, al die matchmaking en de wedstrijden zelf, om dat allemaal aan elkaar te praten. Daar gaan we zo iets over zien, want daar komt Orleans om de hoek kijken. Andere nieuwe is Kinect V2, de nieuwe Kinect die bij Xbox One zit. Die nu ook is vrijgegeven of gemaakt is in een versie waarbij je hem op een Windows PC kunt aansluiten en daarmee kunt werken. Wat er nog wel eens misgaat, hè, als je het over groots game hebt, hè, is dat er een spel gelanceerd wordt en dat dat zo populair is in het begin dat het gewoon alles onderuit haalt, omdat die load helemaal niet verwacht was. Daar heeft Microsoft nu, hè, daar hebben ze van geleerd bij anderen gezien. Ze hebben Azure als achterkant. En die grote spikes, hè, waar je hier een fictief iets van ziet, hè, maar op de lanceerdag gaat het van nul naar heel veel. Daar kunnen ze nu iets mee. Om een indruk te geven, de Titanfall release, een nieuwe online shooter. Bij de lancering hadden ze daarvoor 100.000 virtual machines klaarstaan. En dat is daardoor goed verlopen, omdat daarmee die piek die er kwam goed opgevangen kan worden. Nou, met die virtual machines die je ook weer kunt af laten lopen, kun je dus elastisch meebewegen.
En ik ben blij dat ik die creditcard niet getrokken heb, in ieder geval daarvoor.
Nee, inderdaad.
Dat is wel interessant. Dus,
okay. Als je dan bedenkt, wat moet ik nou doen om als er miljoenen spelers online zijn die allemaal wedstrijden aan het spelen zijn, hoe kan ik dat tegenaan programmeren? Want bijhouden van individuele connecties, de multithreading, de racecondities en allerlei andere moeilijke dingen, dat is heel erg lastig. Vandaar dat er een nieuwe runtime is gemaakt door Microsoft. Die heeft nog een codenaam, die heet Orleans. En dat is gebaseerd op het Actor-model. Ergens uit 1973 is er al door wat wiskundigen over nagedacht hoe dat je daarmee om kunt gaan met die grote schaal distributie en computing. Zij hebben daar een .NET implementatie van gemaakt. En de onderdelen waarmee je werkt, dat zijn onder andere de grains. Grains representeren de actors. En die implementaties die zijn single-threaded met eigen data, eigenaar van hun eigen data. En daarmee kun je het mogelijk maken om grains te activeren in een grote netwerk. En dat staat hier in een plaatje. Dus we hebben bijvoorbeeld een grain voor een speler of een spel. Die worden gehost in silo's. Hè, want het graan zit in silo's, denk ik dan. Hè. Waarschijnlijk is dat de link geweest. En die silo's die worden dan vervolgens gehost over verschillende virtual machines op het Azure Fabric. Ja. Dat wordt allemaal bijgehouden voor je. Dus als op het moment dat jij zegt van er is een nieuw spel wordt gestart of er komt een speler online, dan kun je in je code gewoon aangeven van ik wil zo'n nieuwe grain aanmaken, ik activeer hem. Ergens wordt dan een grain in een silo aangemaakt. Dat kan op je een silo die al in gebruik is zijn. Als het te druk begint te worden, worden er nieuwe silo's bijgemaakt. En de plumbing die onder water nodig is om die objecten met elkaar te laten praten, ook al zijn ze fysiek gescheiden over machines, is totaal transparant. Er wordt onder water met message proxies gewerkt. Het is asynchrone one-way messaging. En zo wordt er met die dingen allemaal gepraat. Valt er een silo uit, dan worden er allemaal nieuwe grains die er waren, worden allemaal in andere silo's weer aangemaakt. En ook als het underused is, dan wordt er weer afgevloeid.
Astrid Hakkerberg heeft een hele leuke sessie daarover.
Volgens mij zelfs
twee sessies over Orleans. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, helaas kunnen we daar nu niet te veel tijd meer aan besteden. Maar dan kunnen we daar het een en ander van pakken. Cloud services, daar zijn heel veel aankondigingen geweest. Scott Guthrie die gaf aan dat er ongeveer 42 nieuwe announcements waren op die dag zelf. Ik wil die niet allemaal door gaan lopen, maar ik wil daar even de highlights in die zin uitpakken. Wat hebben we gezien, wat er op Azure heel veel is gebeurd? Visual Studio Online heeft uiteindelijk veel meer mogelijkheden gekregen. We hebben zoiets gekregen als Application Insights, waarin je monitoring kunt doen van je applicaties online. En daar uiteindelijk allerlei metrieken uit terugkrijgen. Remote debugging vanuit Visual Studio rechtstreeks in je Azure VM. Dus op het moment dat jij daar een breakpoint zet in Visual Studio, terwijl je Azure VM ergens in Amerika draait, zet je gewoon een breakpoint in Visual Studio. Je gaat naar je website toe, je raakt die pagina en je breakpoint wordt geraakt lokaal op jouw machine. Volledig geïntegreerd, heb je zelf eigenlijk geen gedoe meer om dat uiteindelijk mogelijk te maken. Daarnaast vond ik zelf interessant om te zien continuous delivery, belangrijk thema. In continuous delivery in combinatie met DevOps zie je eigenlijk dat men zegt van nou, we moeten dan ook een manier hebben om makkelijk machines uit te kunnen rollen. Daarvoor hebben ze integratie met industriestandaarden als of industrieleveranciers als Puppet en Chef leveren ze mee op de virtual machines gelijk. Dus als je dan een combinatie aangaat van goh, ik heb bijvoorbeeld een aantal Windows machines, een aantal Linux machines, dan kun je heel makkelijk bijvoorbeeld zeggen van nou, ik maak gebruik van Microsoft Release Manager voor mijn Windows spullen en ik maak gebruik van Chef om uiteindelijk mijn Linux machines uit te rollen. Is standaard aanwezig en je kunt dus standaard VM's krijgen waar dus uiteindelijk Puppet of Chef al op geïnstalleerd is. Daarnaast zie je dat ze nu ook autoscale van Azure websites mogelijk hebben gemaakt. Dus we kunnen nu websites ook gebruiken om grote websites te hosten. En wat ik zelf heel aardig vond is dat ze hebben gezegd van ja, wat je veel ziet is dat je iets op een website doet en daarna ga je het offloaden naar uiteindelijk een queue waar je daarna met een soort worker role weer dingen gaat doen met die daken die gequeued zijn. En wat ze nu hebben gezegd van ja, dat zijn vaak maar hele kleine dingetjes die je hoeft te doen. Dus daarom hebben ze iets nieuws geïntroduceerd en dat zijn zogenaamde webjobs die je ook in websites kunt gaan gebruiken. Nou, niet geheel onbelangrijk is ook dat ze een nieuw portaal hebben gemaakt. En daar wil ik even het een en ander van laten zien als het gaat om ook de integratie met Visual Studio en daadwerkelijk dat portaal wat er is. Dit is het nieuwe portaal waar je naartoe kan gaan. Dat heet dus portal.azure.com. Wat je ziet is dat hier nu dus het nieuwe portaal aan het opstarten is. En wat je vervolgens krijgt is eigenlijk een tile look and feel. Wat je hier ziet is dat je dus aan de linkerkant eigenlijk een soort charms bar hebt waar je het een en ander mee kan doen. Je kunt hier gaan kijken van god, wat wil ik doen? Ik wil bijvoorbeeld iets met websites gaan doen en dan kan ik gaan kijken welke websites zijn er aanwezig in mijn subscription op dit moment. Je ziet hier bijvoorbeeld al billing informatie. Je ziet dat ik op dit moment nog €104 over heb uit mijn free subscription die ik heb bij mijn MSDN. Dus daar maak ik nu gebruik van. Ik heb een aantal virtuals draaien die dus nu daar geld staan weg te eten, zeg maar. En wat je ook ziet is dat er nu integratie in dit portaal in ieder geval zichtbaar is met bijvoorbeeld availability. Je kunt hier een kaartje zien waarin je ziet van goh, wat is de service health? Hoe ziet het met de service eruit? En je ziet dat onze alien zegt dat alles nu hartstikke honky-donky oké is. In ieder geval in Northern Europe, want dat is ook waar ik mijn zaken gedeployed heb. Dus op die manier wordt dat dan aangegeven. En je kunt ook bijvoorbeeld gebruik maken van Team Foundation Server in de cloud. Dat heb ik al aangezet, zeg maar even, op mijn subscription. Nou, als het goed is, zou die nu een nieuw blade moeten laden, waarin dan mijn spullen te zien zijn. Dat is mijn teamproject. En je ziet dan dat het teamproject uiteindelijk allerlei integratie ook heeft met bijvoorbeeld in dit geval een Azure website en een project. Of ik moet eigenlijk zeggen mijn Team Foundation Server project dat ik heb aangemaakt, Hobby Bob. Wat is het? Hobbybob.visualstudioonline.nl of .com. En wat je kunt doen is hier bijvoorbeeld gelijk in één oogopslag zien van goh, ik heb daar gebruik gemaakt van een Git repo. Je ziet dat ik daar een aantal commits in heb gedaan. Ik kan dat dan openen in Visual Studio. Je ziet dat ik hier ook een continuous build heb draaien. En wat je kunt doen hier, en dat vind ik zelf wel heel aardig, je kunt hier helemaal in downdrillen. Dus je kunt gaan zeggen van nou, laat me eens zien wat er in mijn repository zit. Laten we eens gaan kijken wat voor code er in die repository zit. Want ja, je kunt je misschien voorstellen dat je niet altijd een laptop bij je hebt waar Visual Studio op staat. En je moet net een kleine fix maken op dat moment als je on the road bent. Nou, dan kun je hier bijvoorbeeld naar mijn webapplicatie toe gaan. Je ziet hier dat ik mijn webapplicatie 2 heb. Je ziet hier dat ik mijn sources kan browsen. Dus als ik nu naar views en dan naar home en dan bijvoorbeeld naar index ga. Ja, dan kan ik uiteindelijk dat bestandje ook daadwerkelijk gaan aanpassen. Nou, wat ik even wil laten zien is het volgende, om te laten zien hoe ver die integratie eigenlijk gaat. Als ik hier naar websites ga, dan zie je dat ik hier mijn TechDays portal heb. Als ik naar dat portal ga en ik browse daar naartoe, dan zie je hier mijn applicatie die daar, als het goed is, draait. Net in ieder geval nog wel. Ja? Dus je ziet hier mijn ASP.NET webapplicatie, niet heel schokkend, hè? About, contact, nou, het standaard verhaal op het moment dat je een applicatie aanmaakt. Wat ik kan doen is, ik kan dus naar mijn commits gaan en uiteindelijk dus weer naar mijn sources toe gaan en vervolgens zeggen van nou, ik zou graag wel een aanpassing willen gaan maken. Dus ik ga even naar mijn webapplicatie toe, views, home, index. En ik heb eigenlijk nu op dit moment in deze omgeving direct edit mogelijkheden. Dus wat ik kan doen is hier dan zeggen van nou, weet je wat, ik ga even ASP.NET index. Dit is de Getting Started demo. En dan een of andere H3 of whatever. spannende demo. Live coding. Nou, en dan vervolgens krijg ik nu commit deze maar. Dan ga ik uiteindelijk een git commit doen van deze aanpassing die ik heb. Demo on stage. Vervolgens zal ik dan zeggen oké. Dan wordt het nu gepusht uiteindelijk naar git. En je ziet hier in mijn notificatiescherm aan de linkerkant dat er nu één notificatie is. Dat geeft aan van hey, de commit is succesvol geweest. Wat er vervolgens zal gebeuren is, in deze omgeving is een zogenaamde continuous deployment geactiveerd. En die continuous delivery die we dan doen, is daadwerkelijk die chainset die nou net klaar is gezet, die wordt nu gebouwd. Dus als het goed is, zal er zo meteen automatisch zeg maar een build gaan starten. Ja, die build zie je nu daar staan. Nou, als het goed is, triggert hij nu zo meteen die build in de cloud, zal hij een nieuwe buildmachine provisionen. En daarmee kunnen we dan de pagina aangepast laten zien.
En wat Marcel nu steeds doet, hè, is hij opent vanuit zo'n strook, hè, die blades zoals ze genoemd worden, opent die nieuwe blades. En dat wordt dan ook, dat zag je aan de linkerkant in het menu ook staan, dat zijn journeys die je maakt door met die drilldowns in de Azure portal.
Ja.
Deze portal is nog, denk ik, nog in opbouw, hè? Want je bepaalde onderdelen zie je nog niet terugkomen in deze Azure portal. Dan moet je nog naar de Manage Azure website, wat is het, WindowsAzure.com, moet je dan nog naartoe gaan. Maar goed, ik denk dat er steeds meer overgeheveld wordt naar deze kant en dat uiteindelijk dit ook alle functionaliteit gaat bevatten.
Goed, om even gezien de tijd te kijken. .NET platform, ik denk dat we daar met name deze even moeten pakken, hè?
Oh, het zijn hele kleine lettertjes. Drie niveaus, hè? De onderlaag, het core.net. Daar zie je dat er in de runtime wat dingen gedaan worden met een nieuwe compiler RioJIT die de nieuwe generatie JIT-compilatie kan doen. Die ondersteunt onder andere ook SIMD, dus dat zijn de parallele dataprocessing instructies die nieuwe processoren hebben. En compilers zoals Roslyn, die open source zijn geworden en waarbij je compiler as a service aangeboden krijgt. Nou, daar belangrijk, hè? Het is open source geworden, dus je kunt zelf een clone maken van die repository en je eigen versie van die .NET compiler voor Visual Basic en C# maken. Aan de andere kant komen we ook nog dingen tegen als .NET Native. Misschien even de volgende slide, Marcel.
.NET
Native, waarbij er aan je compilatieproces vanuit C# aan het einde nog JIT-compilatie alvast gedaan wordt. Hè. Dus er wordt dan een native code gecompileerd, maar dan met de C++ compiler die allerlei optimizers heeft. Zodat de startup sneller wordt, je minder memory footprint hebt en in de meeste gevallen ook een betere performance van je applicatie. Ja.
Dit is nu alleen voor store apps op dit moment beschikbaar, maar dat wordt uiteindelijk ook beschikbaar voor alle type applicaties die je in .NET maakt, waarmee je eigenlijk in C# dezelfde performance kunt halen als je uiteindelijk C++ zou programmeren.
In de slide, ik heb er daar nog wat dingen over zitten.
Ja, die kun je nader nog
eens even na moeten kijken.
Roslyn hebben we het al over gehad, hè?
Ja.
Met name het open source verhaal, wat heel belangrijk is. En ik denk dat dit met name nog de belangrijkste is om aan te tippen. Wat je ziet is dat Microsoft heeft gezegd van ja, we willen het .NET framework toch weer verder laten groeien en laten blossomen. Dus wat we hebben gedaan is uiteindelijk een hele hoop zaken beschikbaar gesteld in open source. Wat je ziet is dat een aantal mensen ook hun naam eraan hebben verbonden. Miguel Di Casa die ook zijn naam eraan verbindt, zegt wij contributen ook een hele hoop van de mono zaken, mono libraries die er zijn, de Xamarin libraries die er zijn. En wat men wil doen is uiteindelijk dus open source omarmen versus uiteindelijk dingen ernaast gaan zetten. En dat is denk ik een hele belangrijke verandering als ik kijk naar hoe Microsoft de afgelopen jaren zeg maar daarmee om is gegaan.
Samen met de community, de klanten, de partners, ervoor zorgen dat er aanvullingen en verrijkingen van alles op het .NET platform gedaan wordt. Nou, hopelijk hebben we een beetje de rode draad aan kunnen geven van wat beeld gebracht heeft. Hè, als een moment in tijd om aankondigingen te doen, om dingen te schetsen voor de toekomst. Microsoft gaat van naar een modus toe waarbij ze devices en services eerst doen voor mobile en cloud first. Daarbij wordt die Internet of Things met de veelheid aan devices die adresseerbaar zijn, wordt daarbij volledig meegenomen. Alle platformen om te ontwikkelen worden samengenomen en .NET is daarbij een hele belangrijke speler die nog steeds een strategisch ontwikkelplatform is voor alles met Microsoft .NET maar ook cross-platform.
En je ziet daarnaast heel veel innovaties, ook wel op het gebied van .NET. Nieuwe compilers, veel meer als het gaat om performance en al dat soort zaken meer. De mogelijkheid om ook cross-platform te gaan samen met de samenwerking met Xamarin. En uiteindelijk het omarmen van open source. Ik denk dat dat wel de belangrijkste dingen zijn. Daarmee willen we het afsluiten. Ik wil je bedanken voor jullie tijd. En ik hoop dat jullie nog een hele prettige conferentie hebben. Dankjewel.
Veel plezier. Dankjewel.